niet voor te stellen, sorry. Ja, het is oké, okay. Nee, dan maak ik me geen zorgen. Ik ben vrijwel geheel hersteld van de gevolgen van COVID. Dat wil zeggen, ik ben niet meer besmettelijk voor jullie, maar je hoort aan mijn stem dat die verkoudheid die er dan bij komt, dat is nog een ding, dat duurt eventjes, merk ik. Maar goed, ik wil met jullie iets delen. We hadden 2 weken geleden, hadden we Piet Brinksma in Vingert Wageningen op bezoek en die had een prachtig verhaal, wat ik gewoon gepikt heb. Dus niets hiervan is origineel. Maar ik dacht, Piet staat voorlopig nog niet gepland hier in Amersfoort. En ik vond het zo relevant dat ik dacht, ik wil dat gewoon met jullie delen. Piet haakte in zijn verhaal op dat hele... op dat moment was er alleen nog maar in het nieuws de situatie rondom The Voice. In de week daarna kwam ook de hele situatie bij Ajax in het nieuws. En hebben we weer met z'n allen een nieuw woord geleerd. Ik tenminste wel. Een woord wat ik hier maar niet ga herhalen in een kerkdienst. Maar in die storm van emoties, verbijstering ook over... een programma waar zoveel van ons, denk ik... Ik weet niet of jullie dat ooit gekeken hebben, The Voice, maar... Ja, je hoeft je niet te schamen, hoor, als je wel eens gekeken hebt. Nee, ja, je schaamt je niet. Nee, ik zie sommige blikken dat ik denk van... Dan ga je toch niet toe, ga je toch niet zeggen hier dat je wel eens naar The Voice gekeken hebt. Ja. Inmiddels kan ik me dat gevoel enigszins voorstellen. Maar dat, de verbijstering dat soort dingen achter de schermen blijkbaar aan het gebeuren waren. Ook lang gebeurde. Echt grensoverschrijdend gedrag. Ook door mensen waarvan we in ieder geval een aantal... die je kunt wel zeggen, denk ik, een soort van rolmodel bekende Nederlanders zijn... Wat is daar nou aan de hand? Hoe kan dat nou allemaal? En Piet die citeerde een interview wat hij had gelezen. Ik heb het zelf niet gelezen, maar ik geloof hem meteen als hij daarvan vertelt. Een interview in, ik meen Trouw, waar Katja Schuurman, ook een bekende Nederlander, denk ik voor de meeste van jullie wel een naam die je wel eens van gehoord hebt, maar die op een gegeven moment zei, we hebben, en toen heb ik weer een nieuw woord geleerd, een ander narratief nodig. Kennen jullie dat woord? Als je in normaal Nederlands dat zou zeggen, we hebben een ander verhaal nodig. En wat zij daarmee bedoelde, denk ik, is dat als het gaat over intimiteit, als het gaat over de verhouding tussen mannen en vrouwen, als het gaat over seksualiteit, dan... identificeerden zij eigenlijk, ons verhaal klopt niet met z'n allen. Hoe we er naar kijken, klopt niet. Want binnen het verhaal waar we blijkbaar met z'n allen mee leven, lijkt het alsof dit soort grensoverschrijdend gedrag normaal wordt gevonden door een deel van ons. En het is niet normaal. Het is niet. Het voelt niet normaal. Het voelt niet zoals het hoort. En... eigenlijk wil ik een klein beetje met je proberen te kijken van oké, welk verhaal vertelt de Bijbel nou eigenlijk als het gaat over seksualiteit, over intimiteit? En meer nog, welk verhaal vertelt de Bijbel als de Bijbel kijkt, als de boodschap van Jezus, van God de Vader en de Heilige Geest, zeg maar als projecteren op ons verhaal, op dat narratief, op dat verhaal waar Katja Schuurman naar verwees. Het is op geen enkele manier allesomvattend wat ik vertel, maar ik wil een paar dingen aanstippen. En ik hoop dat het je helpt om een beetje een plaatje te krijgen. Als je de PowerPoint die ik je ga laten zien achterstevoren draait, kan ik straks wel doen, dat ik hem even heel snel terugscroll. Je komt uit op het verhaal waar wij zitten. Als je hem achterstevoren draait, kom je op het verhaal weer terug waar God zit. Maar daar wil ik ook mee beginnen. Als je in het begin van de Bijbel leest, dan is het heel apart dat de Bijbel begint bijna met dit onderwerp. Het is integraal deel van de schepping van God dat er mannen zijn, dat er vrouwen zijn en dat er intimiteit is tussen die mannen, tussen die man en die vrouw, de eerste man en vrouw en daarna. En dat daar leven uit voortkomt. Procreatie, met een heel mooi woord. Er worden kinderen geboren. En je ziet, als je iets verder leest in de Bijbel, dat de aard van wat God doet is naar wie God is. Gods openbaring in de Bijbel aan ons is ook een drie-ene God. Die gemeenschap is met elkaar, die verbonden is met elkaar, waar intimiteit is tussen elkaar, waar afhankelijkheid, waar overgave is, waar zelfs liefde, tederheid heel duidelijk zichtbaar worden. Jezus die op een gegeven moment zegt, ik en de Vader zijn één. Jezus die op een gegeven moment zegt, ik kan niets doen tenzij ik het de Vader zie doen. En Jezus die op een gegeven moment zegt, Vader, ik wil dat de heerlijkheid die ik bij u heb, dat zij die ook hebben. Met andere woorden, de vreugde, het genot, het plezier, de intimiteit, de warmte enzovoort. Die Vader die tussen u en mij is. Ik wil dat zij, jullie, wij, ik, daar deelgenoot van worden. Dus het verhaal, het narratief van de Bijbel, is dat de relatie man-vrouw en alles wat daarbij hoort, inclusief de lichamelijke intimiteit en seksualiteit, een spiegelbeeld zijn, of eigenlijk een logisch plaatje zijn van als God nadenkt over mensen van vlees en bloed, dan kan het niet anders dan dat hij ze zoiets meegeeft. Maar dat gaat vanuit een diepe verbondenheid tussen twee wezens. En als je de Bijbel goed leest, dan gaat het eigenlijk altijd uit van een diepe verbondenheid tussen minimaal drie wezens. Namelijk God de Vader die onlosmakelijk verbonden wil zijn met het verhaal van de man en de vrouw, Adam en Eva. Je ziet dat in het begin, voor de zondeval, die relatie er voortdurend was. Er zijn momenten van Adam en Eva gaan erop uit in de schepping, zijn bezig in de hof. En elke avond is er een tijd van delen, een tijd van warmte, een tijd van intimiteit. God wandelt in de hof, staat er dan en ontmoet Adam en Eva en ze praten. En ik kan me niet anders voorstellen dat er omhelzing is, dat er, ik heb allemaal heel mooie romantische plaatjes erbij waarvan ik geen idee heb of die kloppen. Komen voornamelijk bij C.S. Lewis vandaan. Ik ga het allemaal niet voor je invullen. Als je dan ziet, als ik het samen zou vatten, wat de kern is van seksualiteit. Zie, past het er een beetje? Nou, gaat, je kunt het lezen. De kern van seksualiteit heeft daardoor alles te maken met toebehoren. Met veiligheid, met verbondenheid. En ik vind dat woord verbondenheid heel mooi, omdat er ook verbond in zit. En verbond is een begrip wat in de Bijbel heel centraal wordt gesteld. Waarin het echt gaat over commitment. Je verbinden niet zo is van, ik verbind me nu met achter mijn mondkapje langs voor een praatje met jou. Nee, ik verbind me in een vriendschap met jou die voortgaat, die door regen en storm heen voortgaat, waarvan de gedachte is dat die blijvend is. En binnen die verbondenheid hoort intimiteit, waarbij intimiteit niet primair gaat over lichamelijke seksuele intimiteit, dat is een spiegeling of een onderdeel van die andere twee elementen. Van herkenning, spiegeling. Als Adam op een gegeven moment, staat zo mooi beschreven, al die dieren en al die andere wezens die God geschapen heeft voorbij ziet komen, dan ziet hij overal, ze hebben allemaal een spiegelbeeld. Het zijn er allemaal twee. Ze kijken elkaar in de ogen en zeggen, zo zie ik er dus uit. Net iets anders, maar er is herkenning. En als Adam dan op een gegeven moment Eva voor zijn neus krijgt, dan zegt hij, eindelijk iemand zoals ik. Een spiegelbeeld. Een iemand die, in wiens ogen ik de herkenning zie over wie ik ben. En dat is een heel belangrijk en wezenlijk element. Ik denk zelfs dat je kunt zeggen, ook met de goedkeuring van de psychologie, dat een mens niet kan zonder dat spiegelen. Zonder die herkenning, die blik in de ogen van de ander en die verbondenheid met die medemensen. Mensen die, dat heb je in de COVID misschien zelf ook wel een beetje aan de lijf ondervonden, die gedwongen isolatie voor een deel van onze tijd, die heeft niet de beste effecten op onze psyche. Daar bloeien de meeste mensen niet van op. Eerder andersom. Als je dan weer samen kan komen. We hebben ook het woord huidhonger leren kennen. Ik weet niet of je dat. Eerste COVID-jaar was dat een nieuw woord. in het Vandalen. Nou, ik begreep helemaal wat daar bedoeld werd. En het ging niet zozeer omdat ik nou zo verlegen zat om al jullie hugs en handen schudden. Ja, ook heel, heel fijn. Maar het was nog veel meer. Hey, ik ben niet de enige. Marjan en ik zijn niet de enige. Er zijn een heleboel mensen die door dezelfde dingen heen gaan. Er is een blik van herkenning. Op het moment dat ik jou in de ogen kijk en je ziet mij en ik zie dat je mij herkent en dat je blij bent om mij te zien. Dat soort dingen. Dat is voeding voor onze psyche en onze ziel. Nou, als je kijkt het verhaal zoals de Bijbel het uitrolt, dan zie je, er is God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En in het begin zie je al, in het begin was het woord. Het woord was bij God, zegt in Johannes 1 bedoel ik. Het woord was God en dan is er het woord met een hoofdletter. En met dat woord zie je, als je iets verder leest in het hoofdstuk, wordt heel mooi poëtisch Jezus bedoeld. Dus Jezus was er in het begin al bij God. En Johannes zegt, alles is door dat woord geworden wat geworden is. Dus de Vader en de Zoon die hebben gekeken naar de schepping en hebben die schepping prachtig gemaakt, zoals er dan staat in Genesis. Maar je ziet ook in Genesis 1 dat de geest van God er al in het begin bij is. Die zweeft over de wateren en dus het woord wat daar gebruikt wordt, hij broedt op dat ruwe begin, dat al die basis, laat ik maar zeggen, grondstoffen die er liggen. Van wat voor moois kunnen we hiervan maken, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hè? En dan zie je dat op een gegeven moment God allerlei dingen doet, om als het ware, hij set the stage, hij creëert de omgeving, om dan uiteindelijk als kroon een man en een vrouw te maken. En dan zegt God, als hij die gemaakt heeft, het was zeer goed. En dan is er rust. Dan is het op zijn plek allemaal. En dan zie je dat tussen die man en die vrouw, als je het leest, het verhaal in de Bijbel, als je leest in de kerk, in de theologie, dit zijn de karakteristieken van wat daar in dat verbond tussen een man en een vrouw die aan elkaar gegeven worden, thuis hoort. Het toebehoren, intimiteit, verbondenheid en lichamelijke intimiteit, seksualiteit. En die kenmerkt zich door drie dingen. Hechting, genot en procreatie. Kinderen krijgen. Voortplanting. Dat is een heel mooi woord voor jullie. Leren elke dag nieuwe woorden bij hier in de kerk, dat merk ik wel. Nee, geintje. Die dingen, en het is zelfs zo, ik vind het altijd verbazingwekkend. De meeste wetenschap komt steeds meer dingen tegen. Maar bijvoorbeeld in die lichamelijke intimiteit, maar ook in dat hele rijtje eigenlijk. Die dingen die doen heel veel met ons fysiek. En Marjan en ik zaten de laatste uitzending van 2 voor 12 te kijken. En daar kwam op een gegeven moment de vraag naar een van de hormonen die heel belangrijk is in dat intieme verhaal. Er zijn twee hormonen die dan heel erg een rol spelen bij intimiteit. Oxytocine en vasopressine. En de ene noemen ze het knuffelhormoon en het andere het monogamiehormoon. En heel simpel betekent dat, oké, op het moment dat er een intimiteit is tussen een man en een vrouw, een intimiteit die ook seksuele intimiteit is, dan komt er een verlangen, een knuffelhormoon, naar meer. Dit is fijn, ik wil meer van deze intimiteit beleven. En er komt heel duidelijk iets vrij wat leidt tot, ik wil dat meer bij deze persoon beleven. Want hier is het fijn. Ik begin mij met alles wat ik ben te verbinden aan deze persoon. Tot in het diepst van mijn wezen. Waardoor op een gegeven moment ook de veiligheid en de ruimte ontstaat om in die verbondenheid te vermenigvuldigen. Daar ook iets nieuws, kinderen, te verzorgen. In de Bijbel zie je heel duidelijk dat er oxytocine en vasopressine. Ja? Ja, je hebt ze niet alleen nodig, ze komen vanzelf, ze zitten in je. Op het moment dat het over intimiteit gaat, geen zorgen, dat komt vanzelf vrij in je bloed. In de Bijbel zie je heel duidelijk dat God van het begin af aan daar een verbond aan koppelt. Zodat die intimiteit kan groeien in de veiligheid van een officieel publiek verbondenheid tussen die twee. En Wat ik begrijp vanuit bronnen die er veel verstand van hebben, is dat het ook heel nodig is, noodzakelijk is bijna, omdat die binding die ontstaat, die is zo sterk. Ik weet niet, weten jullie wat Pattex is? Secondenlijm noemen ze het ook wel. Heb je wel eens met secondenlijm gewerkt? Als je secondenlijm aan je vingers krijgt, moet je voor de gein, nou, dat moet je eigenlijk helemaal niet doen, de tube even zo aan je vinger. Binnen een seconde staat de tube zo recht aan je vinger. En als je hem er dan af probeert te krijgen, het kan niet anders dan dat je je vel eraf scheurt. Dus met andere woorden, die hechting, zulke soort hechting, als je die verbreekt, dan gaat er altijd iets stuk. De hechting tussen die secondenlijm en je huid. Ik heb wel eens van die idiote verhalen gehoord dat mensen voor de gein iemand anders ogen of anders dingen zo met. Ja, dan heb je dus, moet je operatief geholpen worden. Dat kan niet anders, want er is schade gewoon dan. Nou, zulk soort emotionele hechting, als je die verbreekt, levert die ook dat soort schade op. Schade waarbij een stukje van jezelf afgescheurd wordt en achterblijft in die ander. En dat maken we mee op het moment dat iemand je ontvalt. Hè, als er iemand met wie je gehecht bent, je vader, je moeder, in het geval van Amanda Bemmel, Amanda's zus, die overlijdt. En dan voel je, dan is er iets verscheurd in je. Dan is er iets afgescheurd in je en dat bloedt, dat doet pijn. Dat moet genezen, als het kan genezen. Maar op het moment dat je een relatie op deze manier bedoeld is, bestemd is, verbreekt, dan gebeurt hetzelfde. Dan gaat er iets kapot. Ik heb in de pastorale praktijk mensen meegemaakt die op die manier meermalen gescheurd waren. Omdat er meermalen zo'n soort relatie geweest was en verbroken en kapot was gegaan. En dat kost operatief bijna, zou je kunnen zeggen, reparatiewerk. In onze geschiedenis is er langzaam zeker heel veel verschoven. Dat narratief van de Bijbel, zoals ik dat net een beetje, is het plaatje wat je tegenkomt in de Bijbel, is veranderd. Een van de veranderingen kwam met de komst van de pil, de anticonceptiepil. He, waardoor je op een gegeven moment merkt van, ik zeg niet dat dit, ik denk dat dit voor, in heel veel opzichten een zegen is geweest. Dus versta mij alsjeblieft niet verkeerd. Maar er is tegelijkertijd iets verschoven, want seksualiteit werd langzaam maar zeker daardoor los, raakte meer los van procreatie, van voortplanting, van het ontvangen van kinderen. Kinderen werden een optie en niet meer het logische gevolg van seksualiteit. Je ziet ook dat waar op een gegeven moment in heel lang in de geschiedenis dat verbond, als het eenmaal gesloten was, een huwelijksverbond, dat heilig was en het schenden of het verbreken van het verbond eigenlijk niet een optie was, is in onze tijd, dat ja, in de postmoderne cultuur, ook dat een optie geworden. Waardoor seksualiteit genotsbeleving met een en niet met de partner is geworden in de beleving van veel van onze wereld. Huwelijk is een optie geworden. En zelfs zie je op een gegeven moment dat er een disconnect is ontstaan tussen seksualiteit en intimiteit met een ander. Seksualiteit werd en is geworden primair genotsbeleving. En je ziet dan dat al die andere dingen waar ik het nu over had, die worden een optie. En als je dat even bekijkt bij dit schema, dan zie je kinderen zijn een optie geworden. Hechting is een optie geworden. Procreatie is een optie geworden. Huwelijksverbond is een optie geworden. Hechting is een optie geworden. Er blijft over genot. En als dat het narratief is, dan is wat we meemaken op een bepaalde manier niet onlogisch. Wat er bij The Voice gebeurt. Zeker, het is zeer te veroordelen. Maar een verandering van gedrag, met name bij dit deel van de mensheid, het mannelijke deel van de mensheid, wat in deze twee situaties absoluut de dader is. Een verandering van gedrag komt er niet als je het verhaal niet verandert. Als je met elkaar niet gaat snappen, hey, hoe is het nou eigenlijk bedoeld? Maar het gaat nog verder dan dit. Want waar kinderen een optie werden, huwelijk een optie werd, relatie een optie werd, zijn ook mensen een optie geworden. Seks hoeft niet met een ander. Dat kun je ook alleen doen, achter de computer of zelfs een computer heb je niet nodig. Je kunt jezelf bevredigen. En wat daardoor overblijft is maar één ding. Seks, intimiteit gaat alleen maar over genot. Punt. Dat is ons narratief waar wij nu mee leven. Het is een product wat je kunt consumeren als je wilt. En daar heb je niemand bij nodig. Je kunt het helemaal alleen beleven. En al die andere dingen, die zijn opties geworden. En dan is de ene optie blijkbaar aantrekkelijker dan de andere. Nou, hier ontbreekt dus een aantal dingen die heel erg fundamenteel zijn. En die leiden tot grensoverschrijding. Op het moment dat er geen duidelijkheid meer is over... Het is noodzakelijk gezien wat het is waar het in de kern over gaat. Dat er de veiligheid is van een verbond tussen twee mensen. Ja, dan is het rondsturen van foto's over je geslachtsdeel... waarom niet? Geen respect hebben voor de grenzen van een ander daarin. Ja, welke grenzen? Dat hele beeld is verdwenen, dat daar grenzen in bestaan, in dit verhaal. Dat verhaal is veranderd, begrijp je? Dit is wat er dan uiteindelijk overblijft. Een zelfgerichte seksualiteit, die bovendien in heel veel gevallen verslavend is. Want het is als het ware een loepje waar je dan in terechtkomt. Pornoverslaving, verslaving aan zelfbevrediging, verslaving aan, nou ja, noem maar op. Dat soort vormen worden dan heel logisch, omdat er, als je die kern van de verbondenheid en de relatie met de ander weghaalt, dan wordt het een soort dingetje in zichzelf wat rond gaat spinnen. Want je komt nooit eigenlijk tot die rust die bedoeld is van het thuiskomen in de intimiteit van de relatie. En daardoor, onder andere daardoor kun je dat soort dingen zien gebeuren. En we hebben dan te maken met een heel vervormd beeld. Wat betekent het dan verder nog? Wat is eigenlijk intimiteit? Wat zijn grenzen nou eigenlijk? Waarom? Wat brengt nou eigenlijk vervulling? Terwijl seksualiteit, het was en is en blijft bepalend voor je identiteit. Alleen wordt het nu op een totaal andere manier ingevuld. Er is de hele genderdiscussie, en je kunt, sommigen noemen het de genderconfusie, de verwarring, de gender, de zoektocht, heeft hier ook alles mee te maken. Ik heb niet meer die spiegel van de ander waarin ik mijzelf herken en vind en thuiskom. En wie ben ik dan? Wat ben ik dan? Waar ben ik dan als het gaat over al die dingen? Nou, als ik hem nu heel snel terug scroll, dan zie je weer het narratief zoals God het bedoeld heeft. Dus als het gaat over, als bij wijze van spreken jouw vrienden of omgeving jou zouden vragen, hey, ik las dat verhaal van Katja Schuurman en een ander narratief. Volgens mij heeft ze gelijk. Dan is de volgende vraag, heb jij dan een idee wat dat narratief kan zijn? Ons verhaal, het verhaal van de Bijbel, het verhaal wat Jezus jou en mij toevertrouwt, is dit verhaal. En dat verhaal dat begint niet bij seksualiteit, het staat onderaan het plaatje. Het begint bij de relatie God en de mensen. En vanuit die relatie, God die de mensen aan elkaar geeft, man en vrouw schiep hij hen. En die daarin, ik weet niet of je dat woordje nog herinnert, we hebben het wel eens eerder besproken, die daarin een verbondenheid geeft die de Bijbel noemt Yada. Adam, Yada de Eva. Dat klinkt een beetje raar in het Nederlands, maar... In het Nederlands, in de NBG, weet ik dat er staat wat Adam bekende Eva. Dat is mooi, hè? Statenvertaling staat dat woord, ja. En waar het over gaat is een verbondenheid op alle niveaus. Dus tot het diepst van het wezen. Op het hartsniveau, op het lichamelijke niveau, op het, ja, eigenlijk het ontvangen, het omarmen, het thuiskomen bij elkaar. Daar draait het wat de Bijbel betreft om. En in die context staat dat oranje blokje. Of geel. Wat is het? Oranje, geel. Ja, in die context staat dat blokje. En het is geen blauw, vind je het? Nee. Nee. Ja, en de kinderen vallen er net af, maar die horen er dan wel bij. Ik weet niet of jullie ze zien nog. Ze staan op het randje daar, maar dat hoort er echt bij. Maar het is dus ondergeschikt. Het is onderdeel van. Het vloeit voort. Het wordt ontvangen in die context. En op het moment dat we dus... Als je de kans krijgt om te helpen, om na te denken, om mee te denken over wat is dan dat andere verhaal, waardoor we misschien langzaam zeker gezonder kunnen worden. Ik vind het heel verdrietig dat die dingen gebeuren. En de mensen die daaronder geleden hebben, die daar schade door lijden, dat is heel bedroevend. Maar tegelijkertijd het feit dat we ons daar met z'n allen op dit moment druk over maken, is ook een kans om echt na te denken over, hey, we zien met z'n allen, zo komen we er niet. Dit leidt niet tot iets wat een goede en een veilige plek is, waar we allemaal ons thuis voelen, waar we intimiteit en seksualiteit op een veilige manier en op een goede manier, een levenbrengende manier kunnen beleven. Oké, dan is dit een moment om de kans te grijpen en misschien dat verhaal hier en daar is te bespreken. En ik wil je daarin meegeven, de kans is oké, om als je de kans krijgt te vertellen van, het verhaal waar ik me heel erg bij thuis voel, is dit verhaal. Op het moment dat je gaat het zo deelt, dan is het denk ik een verhaal wat heel goed te beluisteren is. Op het moment dat je op een andere manier gaat preken en zeggen van ja, logisch, hè, we zijn allemaal afgeweken hiervan en ja, dan krijg je dit soort puinhoop. Dat zijn over het algemeen is een toon die in deze tijd niet echt tot verbinding leidt. Op het moment dat je zegt van dit is het verhaal waarbij ik wil leven en waar ik me in thuis voel. En als je wilt, dan wil ik je uitnodigen in dat verhaal. Om ook op die manier God de Vader en de Heer Jezus en de Heilige Geest te leren kennen. En om je plek te vinden in de wereld en in je leven, in je identiteit, vanuit de relatie met God de Vader. En om in je relatie tussen man en vrouw te gaan ontdekken, wat is dit eigenlijk zoals God daarover nadacht en God ermee omging. En dan langzaam maar zeker ook een kader of een basis te vinden voor gesprek over al die andere vragen die daaromheen cirkelen. Waar ik nu geen antwoord op ga geven, want dat als ik ze al heb. Maar het begint bij dit verhaal. Het begint bij die relatie tussen God en mens. God die zegt, al zo lief, waarvan gezegd wordt, al zo lief heeft hij de wereld, Nederland, Amersfoort, jou gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, verdwaalt in het leven. Maar eeuwig leven heeft met God. Thuis komt in die relatie met God. Oké, dat was even het verhaal van nu. Ik hoop dat het je helpt om... als je wilt kun je nu een foto nemen van dit plaatje. Soms helpt mij dat als ik met mensen in gesprek raak om zo'n plaatje erbij te hebben. Dus ik denk, nou ja. Ja, kijk. Ja, nee, je staat op de website straks ook. Maar dan heb jij hem niet bij de hand als jij op je werk ineens naast de collega zit en het verhaal komt op tafel. En wat... Ik denk, wees wel, probeer maar gewoon vrijmoedig te zijn. Om te spreken over waar jij je weg in zoekt in het leven. Hoe jij je weg zoekt in het leven als het gaat over dit soort onderwerpen. En hoe je merkt om je heen dat we op zoek zijn met z'n allen. Ik denk dat wat dat betreft die Katja Schuurman, die raakt precies de kern. Ons verhaal klopt niet en we ontdekken het nu met z'n allen. Wat is het goede verhaal? En niet eens wat is een leuk alternatief? Laten we dit eens uitproberen. Daar kan het wel beginnen natuurlijk. Maar we merken ook met z'n allen. Het lijkt erop alsof die dingen maar op een bepaalde manier werken. En anders gewoon eigenlijk niet. Goed. Ik wil graag met je afsluiten en een moment bidden. We kunnen over dit bidden met elkaar. misschien op het moment dat je deze dingen hoort op die manier, dat dat een plaatje is wat klinkt als een geweldig ideaal waar ook mijn en jouw leven aan aan tekort schiet. Wat denk ik dan nog een hele belangrijke gedachte is. In de Vineyard spreken wij graag over het centered set manier van denken. En dat is, we zijn op weg om te worden en te ontdekken hoe Jezus het leven en de werkelijkheid en de dingen die God gemaakt heeft, ziet. En wat hij graag in het centrum zou willen hebben. Dus Jezus zelf staat daar, maar ook zijn verhaal staat daar. Dus als het gaat over mijn leven, mijn seksualiteit, mijn relaties, dan ben ik, omdat ik Jezus wil volgen, op zoek naar Heer, wat betekent het om u te volgen? En dat is een reis van waar ik ben of waar ik vandaan kom. Langzaam maar zeker in de ontdekking van wat bedoelt hij. En ik hoop dat dit verhaal je daarbij een beetje helpt. Maar ook in het worden van wat hij bedoelt. En ik ben niet op het moment dat ik dit verhaal hoor in één keer wat dat verhaal is. Ik ben een eindje onderweg, maar daar heb ik tijd voor nodig. Dat kost ontdekking, dat is een ontdekkingsreis. En de ene komt van de ene hoek, de groene pijl, de andere van de andere hoek, de gele. De kern is, zijn we samen onderweg om dat te ontdekken. En dan kunnen we elkaar helpen over de hindernissen heen. Die cirkels, stippellijnen, die zijn misschien soms drempels die je tegenkomt, waar je overheen moet. Momenten van keuze. Om te zeggen, oké, nu ik dit snap, dan stop ik met dat. En dan wil ik leren om dat te doen. En de rode pijl is een ander verhaal. Die zegt van, nou, dit narratief is niet mijn narratief. Daar ga ik niet mee. Dan kan God je ook niet goed helpen. Maar op het moment dat we zeggen van, we willen samen ontdekken, Heer Jezus, hoe zou u willen dat het gaat in mijn leven? Dan is Gods geest er om je te helpen en om je te bemoedigen en om je te leren en om je te troosten. En dan kunnen we om elkaar heen staan en samen voor elkaar bidden. Dus als we zometeen tijd nemen om nog voor elkaar te bidden, dan kan dat een van de onderwerpen zijn. Maar het mag ook iets anders zijn. Als jij ergens mee knokt, ziekte of andere uitdagingen in je leven, of je hebt gewoon even een bemoediging nodig, laten we tijd nemen om voor elkaar te bidden. Dus als je wilt gaan staan, dan zijn we even uit de veren, in de actieve houding. Het is een beetje zoeken nog waar we dat het makkelijkste kunnen doen. We hadden altijd in de andere zaal aan de zijkant gingen we dan staan. Maar ja, dan sta je ook zo hoog. Hè? Dus misschien laten we een moment bidden. En als je zegt, ik zou wel graag gebed willen ontvangen, ergens over willen bidden, dus wat er op je hart is, hou dan even je hand omhoog en kijk, laten we even om ons heen kijken en ga dan naar elkaar toe en bid voor elkaar. Dus niet iemand moet helemaal naar de zijkant toe, maar we gaan gewoon naar elkaar toe en we bidden voor elkaar. Ja? En even respecteer elkaars grenzen. Ook in dit opzicht. Dus als iemand zegt, ik wil wel graag 1,5 meter, doe dan 1,5 meter. Als iemand zegt, ik wil graag dat met mondmaskers op, doe dat dan. En voordat je iemand zomaar de hand op de schouder legt, vraag daar even om of dat oké is. Dat soort dingen horen ook bij dit narratief. En minimaal 1 man bij 1 man en 1 vrouw bij 1 vrouw. Je snapt, hoe kun je elkaar op die manier met respect tegemoet treden. Ik wil deze tijd openen en dan geef het even aan de mensen om je heen. Ik zou graag gebed willen hebben. Dan liefst door je hand even op te steken, want dan kunnen we herkennen. Jezus, dank u wel dat u een antwoord heeft, Heer, op onze vragen die op allerlei manieren klinken nu, Heer. Ook in dit gebied, wat zo de kern van ons bestaan raakt, Heer. De intimiteit waar we naar hunkeren. De relaties waar we in leven en de seksuele aantrekkingskracht die we voelen, Heer, dat u een verhaal heeft dat een antwoord is op onze zoektocht. En Heer, we herkennen met alle mensen om ons heen, er is iets mis met het verhaal waarmee we leven in de maatschappij. We hebben een ander verhaal nodig en we bidden nu hier voor onszelf, maar ook voor al die mensen om ons heen, dat uw verhaal mag klinken, dat we het mogen delen, dat mensen het mogen gaan leren kennen. Dat het begint bij die intimiteit met u. En bij, Heer, wat we eigenlijk net gevierd hebben, dat we God, onze schepper, onze naam horen noemen. Jij, ik weet wie jij bent. Jij bent van mij. Ik hou van jou zoveel dat ik mijn leven voor je in wil zetten. En ik zegen je daarmee in Jezus' naam om dat verhaal meer en meer in je leven te gaan ontdekken. Om daarbij te leven, om daarin te leven, om daarin te genieten. Veilig in verbondenheid en veilig gehecht. En ik bid u hier op dit moment voor al die plekken in onze levens waar het gescheurd is, waar het gebroken is geraakt, waar we zelf ook slachtoffers of daders zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. Heer, ik bid u, als u zegt dat u gekomen bent om niet alleen voor ons te vergeven, maar ook om ons te herstellen, om de dingen nieuw te maken. Heer, ik bid u dat deze morgen ook een stukje in dat proces van heling mag zijn. Heer, van troost, van ontvangen van uw vergeving en ook uw gerechtigheid. Heer, voor degene die slachtoffer daarvan zijn. Heer, dat het ontdekken van u ontvangt ons en u weet, Heer, wat ons is aangedaan. En u bent de hoogste rechter. Onze zaak is veilig in uw handen. Heer, ga met ons mee, bid ik u in Jezus' naam. Amen.